Ja, ik ben Erika Dunk, ben getrouwd met Henk. We hebben 4 zonen. En we hebben onze zonen heel kort op elkaar gekregen. En dus binnen 5,5 jaar tijd hadden we 4. Heb ik dat goed? Ja. De jongste, ja, ieder jaar haast 1. Dus elke keer zijn mensen, krijg je alweer een kind? Ik dacht, we zijn er alweer aan toe. Al waren mijn zwangerschappen absoluut niet leuk. Ik braakte van dag 1 tot aan de bevalling toe. En toch, je had het weer, als het weer voorbij was, en dan waren ik, was er 8 maanden, dacht ik, best wel weer leuk, toch? En, maar goed, dus je krijgt ze heel kort op elkaar. Ze vliegen ook dan heel kort achter elkaar weer uit. Dus ons jongste is nu 18. En onze oudste is 23 en die gaat in oktober trouwen. Dus wij zitten weer in een hele andere fase. Als je nou praat over op je plaats rust, dan kan je ook wel voorstellen dat soms voor best wel ook veel vrouwen onder ons die ook zorg hebben voor een gezin, dat het best wel heel heftig en druk kan zijn. En toen Joke mij vroeg van, heb je ook een thema? Toen zat ik aan de keukentafel, moest nog van allerlei dingen doen. En nog een mailtje van Joke, dat moest eigenlijk ook nog even erbij tussendoor. En ik zei zo, Heer, waar moet ik over spreken? En direct kwam de gedachte in me, op je plaats rust. En daar ben ik mee bezig geweest. Ik vond het eigenlijk heel mooi dat God me dat thema gaf. Ik heb daar ook nog nooit eerder zo over gesproken. En ik ben er de afgelopen weken ook veel mee bezig geweest. Op je plaats rust, wat houdt het in? En ik zei al tegen jou, ik heb zoveel, ik kan wel 3 uur vol kletsen, misschien wel langer. Maar dat zullen we jullie niet aandoen. Ze moeten ook op tijd weer rusten. En dan denk je van, ik heb heel veel. En dan zit je daar op je plaats. En dan spreekt de Heilige Geest, kijk nog eens wat er staat in Markus. Laten we met elkaar, als je de Bijbel bij je hebt, het opzoeken. Ik hou daar ook van. Niet altijd hou ik daarvan. Ik krijg heel vaak ook mijn prediken heel kort van tevoren. Dat vind ik soms ook wel eens een beetje stressy. Dat ik zeg, Heer, alsjeblieft. Kan dat alsjeblieft een beetje eerder van tevoren. Dus ik was al heel blij dat ik eergisteren al van alles op papier had. En ik kwam hier al binnen en ik dacht, het gaat anders vanavond. Maar dat is niet erg. En dat is ook mooi. Misschien heeft dat ook wel te maken omdat een aantal mensen wat gebeden hebben vandaag. Soms krijg ik dat wel eens, denk ik wel eens van, er zijn mensen aan het bidden, Heer, wat u dit vanavond doen? En dan is God ook bezig, dan draait hij soms de boodschap weer wat om. Ik wil graag met jullie lezen, Markus 6. Markus 6. Vanaf vers 30, maar daarvoor wil ik even zeggen, Johannes de Doper is op een afschuwelijke manier om het leven gebracht. Hij is onthoofd. En het was wel de neef van de Heer Jezus. Hè? De neef van de Heer Jezus waar hij mee opgegroeid is. Ik ben ervan overtuigd dat Maria en Elisabeth regelmatig bij elkaar kwamen. Spraken over het moment van, weet je nog, Maria, toen jij kwam. En dat Johannes opsprong in mijn moederschoot. En dat hij vervuld was met de geest. Weet je het nog? Ik denk dat die vrouwen zo bij elkaar hebben gezeten. Zoals sommigen van ons ook wel eens bij elkaar hebben gezeten. Als we dan nog zitten met de mensen waar we babygym mee hebben gehad of zo. Of iemand die in dezelfde tijd ook zwanger is geweest. En ik denk dat die jongens zo om hen heen hebben gelopen. En dan je zegt van, weet je nog wat Zacharias ook zei over Johannes, maar ook over Jezus. En dan hoort Jezus ook dat Johannes onthoofd is. Afschuwelijk. Hij is onderweg, hij is met de discipelen, hij is bezig met juist het heil van God te brengen. En dan hoort hij ook dat zijn neef onthoofd is. En dat staat in andere evangelieën, dat staat hier niet zo duidelijk, maar er staat ook dat Jezus zich terugtrok op zo'n moment. Maar dan lees ik eventjes vanuit Markus, vanaf vers 30. En de apostel, ik lees uit de herziene Statenvertaling. En de apostelen kwamen weer samen bij Jezus en berichten hem alles wat zij gedaan en wat zij onderwezen hadden. En Jezus zei tegen hen, kom u zelf mee naar een eenzame plaats, alleen, en rust wat uit. Want er waren velen die kwamen en die gingen. En ze hadden zelfs geen gelegenheid om te eten. En zij vertrokken in een schip naar een eenzame plaats, alleen. En de menigte zagen hen weggaan. En velen herkenden hem en gingen uit alle steden gezamenlijk te voet daar naartoe. En zij kwamen voor hen aan en gingen samen naar hem toe. En toen Jezus uit het schip ging, zag hij een grote menigte en was met innerlijke ontferming bewogen over hen. Want ze waren als schapen die geen herder hebben. En hij begon hun vele dingen te onderwijzen. Even tot zover. De apostelen, de leerlingen van Jezus, komen terug bij Jezus. Ze hebben een opdracht van Jezus gekregen om de zieken te genezen. Om de boze geesten uit te drijven. Om de melaatsen te reinigen. Om de doden op te wekken. Om alvast de steden naar de steden te gaan en dat te doen. En Jezus zegt, daarna kom ik wel om te prediken. Dat is toch ook wat? Dat zien we tegenwoordig niet zoveel meer, hè? Tenminste, ik weet niet hoe het in jullie kerk is. Maar wij worden niet zo uitgezonden van, nou, weet je, als jullie nu vast even in jullie buurt de zieken genezen en de boze geesten uitdrijven. En als er een dode is, dat je die ook vast opwekt. En daarna komen wij predikers wel om te prediken wie dit alles gedaan heeft. Zo ging het wel bij de Heer Jezus. En die leerlingen gingen onderweg. Die gingen 2 aan 2 onderweg. Jezus zond als het ware zijn kleine leger uit. Hij gaf hen de orders en ze gingen. Hoe is dat voor hen geweest? Weet je, dan denk je, oh, wij gaan naar Nazareth. Jezus heeft ons hier naartoe gestuurd. Dan komen we binnen. Ja, wat moeten we dan doen? Want, hallo, hier zijn wij. Hoe moet het voor die leerlingen zijn geweest? Het waren maar eenvoudige mensen. Het waren eenvoudige vissers. Het waren mannen, dat zegt de Bijbel, dat ze ongeletterd waren. Een opdracht gekregen van de Heer Jezus. Om de zieken te genezen, de boze geesten uit te drijven, melaatsen te reinigen en de doden op te wekken. En dan maar te verwachten, Jezus komt daarna wel om te prediken. Maar dan doen ze dat. Ze zijn gehoorzaam. Ze gaan uit, ze gaan op de orders van Jezus uit. Ga. En ze gaan. En dan komen ze terug. En dan berichten ze hem alles wat zij gedaan en onderwezen hadden. Hebben jullie ook zoiets van, daar wil ik wel eens bij zijn? Van hoe is dat geweest? Weet je, de Heer Jezus staat daar. En dan komen daar die apostelen. Ze zeggen, Jezus, moet u horen. Wauw, het gebeurde echt. Er was een vrouw en die had een scoliose. Ja, ik weet niet of ze dat ook toen zo al noemden. Maar die had een kromme rug. En ik legde de handen op en ik zei, in Jezus naam wees genezen. En ze was genezen. En er was een vrouw en die was zo bezeten als een deur. En niet, het was de dorpsgek. Iedereen die was echt zoiets van, daar moet je uit de buurt blijven. En we gingen er naartoe. En die demonen, die boze geesten in haar, die onderwierpen zich in de naam van u, Jezus. En weet u wat we gedaan hebben? Weet je, wij lezen hier zo snel overheen. Maar hoe is het, hè, als bij ons in de kerk gaan ook onze kinderen, de tieners en de jongeren, gaan ook regelmatig op zendingsreis. Hè, dan komen ze terug. En dan berichten ze alles wat ze gedaan hebben. En wat ze gezien hebben. En wat Jezus heeft gedaan. En dan staat de Heer Jezus daar en hij hoort ze aan. Zo mag het ook zijn bij ons christenen dat we telkens bij Jezus komen en zeggen, Heer, u hebt gezegd, ik moest even naar de buurvrouw om een vers gebakken cake te brengen. En ik heb het gedaan, Heer. En ik heb met haar gepraat en ik heb zelfs met haar mogen bidden. Ik hou van getuigenissen. Ik hou van mensen vragen, wat heb je gedaan? Wat heb je onderwezen? Wat heb je geleerd? En iedereen van ons, zoals wij hier zitten, we hebben allemaal een opdracht van Jezus gekregen. Ga en vertegenwoordig mij. En dan is het heel mooi dat je terug kan komen. Net zoals de apostelen. Want apostelen betekent niet anders dan gezondenen, hè? Weet niet, soms hebben wij zo'n beeld bij apostelen, maar apostelen komt eigenlijk uit het Romeinse Rijk. Een apostel was iemand die vanuit Rome werd gezonden naar een gebied, om eigenlijk in dat gebied, als het ware Rome, helemaal als het ware te bouwen. Zodat als de keizer zou komen, ja, in een ander gebied, dat hij zich thuis zou voelen. eigenlijk is apostel zijn ook zo. Wij zijn uitgezonden, ja, om naar gebieden te gaan, daar waar het koninkrijk van God nog niet is. Om daar het koninkrijk van God te laten zien. Om daar de dingen te doen die Jezus aan ons heeft gezegd dat we ze mogen doen. En dan komen ze terug en zijn hartstikke enthousiast. En dan zegt Jezus niet, oh geweldig, super, super, super. Dan zegt hij dit. Kom mee naar de eenzame plaats. In de NBG staat, en rust een weinig. Hij zegt, op je plaats rust. Het is mooi wat je allemaal hebt meegemaakt, maar nu rust. Hè. Zo zijn wij ook allemaal soms zo druk. Herman van Veen heeft een lied geschreven. Opzij, 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 maar plaats, maar plaats, maar plaats. Ik heb ongelooflijke haast. Opzij, 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 want ik ben haast te laat. Ik heb een paar minuten tijd. Ik moet rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. Kan niet blijven. Ik kan niet langer blijven staan. Een andere keer misschien. Dan blijf ik wel staan. En als het dan echt moet, over koetjes en kalfjes en kinderen en mannen praten. Nou, dag, tot ziens, adieu, het gaat goed. Hoe gehaast zijn wij vaak? Ik ben druk. Al zeg ik dat niet zo vaak meer. Ik zeg vaak, ik ben lekker bezig. En dat is niet om eventjes zo een ander woordje te gebruiken. Maar ik wil niet meer druk zijn. Jezus heeft voor mij, juist aan het kruis van Golgotha, heel veel rust geschapen. Daarom kan ik lekker bezig zijn, maar ik wil wel in de rust blijven. Ik ben opgegroeid in een gereformeerd gezin. Mijn vader en moeder zijn mij echt voorgegaan in een christelijke levenswandel. Dat hebben ze ook beloofd toen ze mij ten doop hielden. En dat hebben ze ook echt gedaan. Mijn vader en moeder waren actief. Waren actief in de familie, waren actief in de buurt, waren actief in de kerk. En ik moet zeggen dat ik ontzettend veel van hen geleerd heb. En zij hebben mij ook echt geleerd. Kijk nou eens om je heen. Er zijn zoveel mensen, ja, waar je goed aan kan doen. Weet je, als wij verjaardagen hadden, dan zeiden mijn vader en moeder zeiden dan van, joh, hij nodigde meiden van je school uit. Maar ik wil dat je ook één iemand uitnodigt die nooit uitgenodigd wordt of weinig uitgenodigd wordt. En dan zei ze van, ja, nou, die vind ik eigenlijk niet zo helemaal geweldig. Dan zei ze, nee, maar als jij nooit laat zien, ja, dat die waardevol is, ja, dan zal ze ook nooit eerder uitgenodigd worden. Maar als jij ze uitnodigt, nodigen misschien anderen ze ook uit. Mijn vader en moeder waren altijd erg actief. Maar ik kan één ding wel zeggen. Mijn vader en moeder hadden wel een bepaalde rust. Mijn vader en moeder waren hartstikke druk. Maar ze hadden rust. Mijn vader kwam uit een gezin van 13. Mijn moeder uit een gezin van 10. Dus ja, er waren nogal heel wat familie aangelegenheden. Mijn vader was toeziend voogd in 2 gezinnen. Waarvan 7 kinderen in totaal. We hadden zelf een gezin van 5. Mijn vader had een boerderij en hij had daarnaast ook nog zijn werk. Hij zat veelal in de kerkraad of hij was anderszins bezig. Hij was erg druk, zouden we zeggen. En toch was hij vooral bezig en hij had rust. En zijn geheim was dat hij regelmatig luisterde. En dat God zei, dat Jezus zei, neem een weinig rust. Ik geloof dat wij christenen helemaal niet zo heel veel rust nodig hebben. Ik geloof dat christenen juist heel erg veel en bovennatuurlijk bezig kunnen zijn. Als ze op de plaats rust. Als ze dat serieus nemen. Mijn dagen zijn behoorlijk bezet. Dat kun je wel misschien, als je een beetje... Sommigen wat volgt, ik doe conferenties en trainingen en ik zit in de staf en van vrij zijn en ik spreek en ik doe pastoraat. Ik ben natuurlijk ook nog moeder van 4, mijn man wil me ook nog wel eens zien. Ik kom uit een gezin van 5, Henk komt uit een gezin van 5, allemaal wonen ze nog in Aalten. Dus wij hebben ook heel wat verjaardagen. En ik heb gemerkt dat de kracht in mijn leven is, op je plaats rust. Maar dat heb ik moeten leren. Want ik was erg perfectionistisch. Ik wou alles goed doen. Ik wou de beste dochter zijn. Ik wou de beste vrouw zijn. Ik wou de beste buurvrouw zijn, de beste zus zijn. Ik wou voor iedereen het beste geven. En ik gaf en ik gaf en ik gaf. En op een gegeven moment merkte ik dat ik het geven niet meer leuk vond. Dat ik onder een druk kwam te staan. En uit mijn opvoeding, hoe fijn ook mijn ouders mij op hebben gevoed, had ik toch een enorm plichtsgetrouwe houding. Ik vond dat ik dat als christen ook moest doen. Dus als iemand aan mijn deur stond met hulp, dan dacht ik, ja, doe maar. Moet ik ook doen. Moet iets van God laten zien. En zo kwam ik met allerlei, ging ik allerlei dingen doen die God helemaal niet van me vroeg. En je wordt er doodmoe van. En ik denk dat het een valkuil is waar wij, tenminste niet allemaal, maar waar ik wel heel veel vrouwen ook in zie vallen. Want weet je, we willen ook niet afgewezen worden. We willen geliefd zijn. En we hebben het gevoel dat als we nee zeggen, dat we die anderen kwetsen. Of dat we God tekort doen. En we draven maar door. En dan kom ik ook op door het land heen en dan zeggen vrouwen tegen mij, ik ben zo moe. Ik ben een stuk vreugde kwijt. Maar ja. En dan zeg je, ja, dan zul je het wel tegen mij zeggen, dan moet ik rust vinden bij God. Maar hoe doe ik dat dan? Ik heb 4 kinderen, of ik heb een drukke baan, ik ben alleenstaande moeder. Ik ben een alleenstaande vrouw en ik moet gewoon mijn eigen, ik moet mijn huur wel, dat het wel betaald wordt. En mensen verwachten wel dingen. Ik moet nog voor een oude moeder zorgen. Je kan het allemaal zelf invullen. En er zijn zo, als we naar de omstandigheden kijken, als we naar de veelheid kijken, zouden we haast lam liggen. Dan denken we, ja, laat maar hier, ik red het niet meer. Of we gaan zo ons best doen en zo gedreven doen. En we vergeten te genieten. En God wil dat we genieten. Jezus wil dat we genieten. En ik vind het zo mooi toen ik straks nog even dat stuk las uit Marcus. Dat Jezus zegt, kom jezelf mee naar een eenzame plaats. Alleen. En rust wat uit. Neem een weinig rust. Henk en ik hebben een soort huiskring. En dat is op maandagavond 1 keer de 14 dagen. Dat is bij ons thuis en dan komen er zo'n 13 mensen. Meestal had ik op maandag, nu niet meer, nu is mijn vrije dag, maar had ik op maandag gewerkt. Nog even thuis, nou ja, maandag is altijd zo'n dag. Nog een keer een beetje was in de wasmachine, even nog dit, even zus en zo. Eten koken en vanavond 13 man, die wilde het ook een beetje gezellig hebben. Net zoals hier, met die mooie kaarsjes en allerlei dingetjes op tafel. Zodat mensen zich welkom weten. En we zitten aan tafel. En ik heb wel zoiets van, nou kom op, ze komen ze dadelijk. En het onderwerp moet nog eventjes voorbereiden. En opeens bedenk ik me, ik heb de spullen voor het avondmaal niet. Want wij vieren 1 keer in de 14 dagen ook in de huizen avondmaal. Ah, ik heb geen druivensap en ik heb geen brood. En ik zei tegen Henk, het was zo 7:15. Ik zei, Henk, dan ga ik even snel naar de Albert Heijn. Ruim jij hier de tafel op. En dan, als ik dan terugkom, dan kunnen we alles klaarzetten. Hij zei, dat is goed. Dus ik chase naar de Albert Heijn, hup, en druivensap, brood. En ik kom terug en ik kom de keuken in. En daar ligt Henk met zijn hoofd op tafel, tussen de vaat, gewoon lekker te slapen. Ik werd woest. Dus ik zei, wat doe je nou? Kom op, we hadden het toch afgesproken, dan heb ik het gehaald. Dus dadelijk komen al die mensen. En hij kijkt op en hij zegt, mensen, doe normaal. En ik was zo boos. En ik denk, en jij. En ik ging naar onze slaapkamer, wierp me op ons bed. Helemaal zo. Mijn beklachten doen bij de Heer. Heer, ik moet ook voor alles zorgen. Ik moet voor de kinderen zorgen. Ik moet voor het onderwerp zorgen voor vanavond. En Henk die ligt daar gewoon maar met mijn hoofd op de tafel. En Heer, ik moet altijd maar gaan. En ik. En toen sprak de Heilige Geest. De Heilige Geest spreekt vaak tot je gedachten. Een gedachte waar je zelf niet op bent gekomen. Opeens klonk het eigenlijk van binnen. Waar maak je je zo druk over? En ik wist, dit is God die dit spreekt. Ik zei, ja, heb die licht daar maar. En het was of God zei, je bent jaloers. En ik weet als God dat zo zegt, dan overtuigt hij je. En ik dacht, inderdaad, ik ben jaloers. Want jij kan zomaar je hoofd op de tafel leggen. Jij kan gewoon even rusten. In de wetenschap, hè, dat het allemaal wel goed komt. En mijn man is daar bijzonder goed in. Dat kan ik echt van hem leren. Nee, echt. Ik heb dat echt van hem geleerd. Want hij zei later nog tegen mij, toen ik dat vroeg, hij zei, ik dacht, weet je, ik ben hartstikke moe. Ik heb vandaag hard gewerkt. Ik ben om 6 uur opgestaan en ik heb hard gewerkt. En ik dacht, weet je, ze komen pas om 8 uur. Ze komen pas nooit eerder. Dus hij dacht, als ik om 7:30 begin met opruimen, dan is dat om 7:45 wel klaar. We hebben de vaatwasser, dus dat moet ook lukken. Hij zegt, wat is het probleem? En inderdaad, wij laten ons soms zo opjagen. En daar heb ik iets geleerd van Henk. Maar ook iets van mezelf. Ik wil het zo goed doen. En wij willen het ook vaak zo goed doen, dat we vergeten om eerst te rusten. Ik meende dat ik geen tijd kon nemen voor stille tijd. Ik heb toch 4 kinderen. En die zijn 's morgens waren die bij ons al erg vroeg wakker. En Henk was al vroeg naar zijn werk. En Henk kwam pas 's avonds laat terug. Dus ik vond toch helemaal geen tijd. Want als de een lag te slapen, dan was de ander wel weer wakker. Ja, of moest ik snel toch eventjes de was in de wasmachine doen. Weet je, altijd maar bezig. Maar ik kreeg op een gegeven moment zo'n verlangen naar rust. Dat ik begon te bidden. Heer Jezus, ik wil die rust in. Want in die rust kan ik u beter leren kennen. In die rust komt mijn ziel inderdaad tot rust. En kan ik beter van u horen hoe ik mijn kinderen op moet voeden. Hoe ik een goede vrouw kan zijn voor Henk. Hoe ik een goede dochter kan zijn voor mijn ouders. Maar ik vond geen rust. Ik wist niet waar ik het vandaan moest halen. Ik weet niet of jullie daar ook mee worstelen. Om gewoon wel eens rust te nemen. En sommigen noemen dat stille tijd. Ik heb altijd een beetje hekel aan die stille tijd. Mijn tijd met God is nooit zo stil. Ik neem wel tijd voor stilte. Maar nee, mensen zeggen, je moet stille tijd nemen. Je moet 's morgens vroeg opstaan en dan moet je de Bijbel lezen. En dan moet je even een kopje thee zetten en dan moet je de Bijbel gaan lezen. En dan moet je dat gewoon een uur doen. Dat trok ik gewoon helemaal niet. Een uur. En dan denk ik, en dan mama, waar zijn mijn sokken? Weet je wat? Ja, ik kon het niet op die manier. Maar ik voelde me weer onder druk gezet. Want dan ben ik weer, ik ben geen modelchristen, nee. Dus, maar ik verlangde er wel naar. En ik denk, zoals jullie hier zitten, dat je daar ook naar verlangt. Anders dan ga je op zo'n mooie najaarszomer niet hier zitten. Je verlangt om van God te horen. En toen ben ik gaan bidden. Ik zei, Heer, als u de Heer over de tijd bent, wilt u er mij laten zien dan waar ik dan ook tijd kan nemen, een weinig rust kan nemen. En toen kwam er weer zo'n gekke gedachte in mijn hoofd. 3 uur 's nachts. Nee, dat kan toch niet van God zijn, toch? Onmogelijk. Die nacht werd ik wakker. Ik kijk op mijn wekker, daar staat 03.00. Ik dacht, nee, dit is niet van de Heer, dus ik ga gewoon slapen. Ja, dat is toevallig. De volgende dag word ik weer wakker. En ik zie dat in één keer de wekker springt op 03.00. Ja, maar ik dacht, ik ga er niet uit. Hallo, ik moet morgen vroeg gewoon weer om 6 uur opstaan. Dat is onverantwoord. Toch? De volgende nacht lig ik weer in bed en de deurbel gaat. Ik kijk op mijn wekker, 03.00. Ik denk, ja, dit kan niet anders. 3 keer achtereen. Kom op, Samuel, opstaan. En ik liep naar beneden en toen dacht ik, nee, eigenlijk was het anders. Want dan gaat mijn mobiel, dat is toch ook wat. Nee, ik ga eventjes haar uitzetten. Dus wanneer die deurbel ging. Dus ik keek 03.0. Toen dacht ik, de deurbel, wie zal er aan de deur staan? En ik loop de trap naar beneden. Want ja, je wilt toch zien. Het kan ook nood zijn of zo. Dus ik loop de trap naar beneden. En de gedachte komt in mijn hoofd. Ik sta aan de deur en ik bel. En ik dacht, dat kan niet. De Bijbel zegt, ik sta aan de deur en ik klop. En toen sprak de Heilige Geest. Jullie kloppen niet meer, jullie bellen. En toen wist ik, man. God wil echt dat ik om 3 uur opsta. En ik liep de trap naar beneden. En ik kwam de kamer in. En ik liep daar zijn rust binnen. Ongeveer 1,5 jaar ben ik elke nacht om 3 uur opgestaan. Soms maakte God me wakker, meestal zette ik ook wel de wekker. In de weekenden trouwens niet altijd, ik zeg dus niet elke nacht, maar in de weekenden bleef ik wel eens wat liggen. Maar door de week stond ik altijd om 3 uur op. En gek genoeg was ik nooit moe, 's nachts, de volgende dag. Omdat God zei, dit is nu jouw tijd voor nu. Als ik het nu zou doen, krijg ik de genade niet. Maar toen wel. En 's nachts van 3 tot 4 had ik mijn rust met God. Ik kwam die kamer binnen. Zingen doe je niet midden in de nacht. Kan wel. Maar bij ons in een rijtjesblok van 6, waar we toen woonden, is dat niet zo verstandig. Dat was ook erg gehoorig. Dus ik dacht, dat ga ik niet doen. Dus ik stond midden in de nacht met mijn koptelefoon. Te playbacken. Omdat ik God wel groot maken. Maar dat waren momenten van rust. En in die momenten waarin God zei, neem een weinig rust, besprak ik de dingen die mij zoveel onrust brachten. En kreeg ik ideeën van God om rust bijvoorbeeld soms te creëren. Ik zou niet weten hoe ik mijn kinderen heb kunnen opvoeden zonder die rust. Want met 4 kinderen, waarvan niet altijd onze kinderen zo heel erg gehoorzaam waren, heb ik mijn rust wel eens verloren, ook mijn geduld verloren. En schreeuwde ik soms tegen de kinderen. En ik heb zelfs mijn kinderen wel eens geslagen. Uit onmacht, omdat ik zo er niet mee om kon gaan. Maar sinds ik dus in die rust van God kwam, veranderde iets in mij. De omstandigheden kregen mij niet meer zo te pakken. Omdat ik in een weinig rust was. En ik merkte dat ik eigenlijk, net als de discipelen, na die rust zoveel kon delen. Want je leest ook dat nadat de discipelen weinig rust hadden, komen ze aan het land en de mensen zijn al voorgegaan. Die waren daar al, nog voordat zij met het bootje aankwamen. Waren ze er al. En dan moeten ze vervolgens, en Jezus gaat spreken en vervolgens gaat Jezus hen ook de opdracht geven om de 5000, dat zijn er meer geweest natuurlijk, mensen, eten te geven. De rust hebben wij nodig. Weet je, wij leven in een maatschappij waar alles zo snel moet. En dat het haast niet meer bij te houden is. Je kunt niet zomaar mee even bij iemand binnenwippen. Je moet een afspraak maken. En dat is jammer. Maar het is gewoon zoals het is. Ook daarin kunnen we 2 dingen doen. We kunnen daar helemaal in meegaan. Of we kunnen God vragen, hoe moeten we hiermee omgaan? Moeten wij meegaan in alles wat maar gehaast is? Of onderscheiden wij ons? En stralen wij de rust uit? Ook al zijn er heel veel dingen te doen. Genieten we wel van het leven? Ik denk als je niet meer kan rusten, dat je ook niet zo meer kan genieten. Weet je, ik kom mensen tegen, vooral de wat oudere generatie. Daar is tegen gezegd, rust roest. En hoe is die andere uitspraak ook alweer? Is de duivels... Ledigheid is de duivels oorkussen. Ik kom mensen tegen die zeggen, ik heb tijd genoeg, maar ik kan de rust niet vinden. Ik heb iemand begeleid, ze was in de 90, en ze was toen 80. Maar ze zei, ik heb tijd genoeg, maar ik heb nooit geen rust. Dus rust wil niet altijd betekenen dat we gewoon lekker op onze bankje zitten met de pootjes omhoog. Nee, maar rust is van binnen. Dat je in elke omstandigheid vanuit die rust en die vrede kan gaan putten. Jezus was zo iemand. En hij zegt, jullie kunnen dezelfde dingen doen als dat ik doe. Hij kon ook die rust vinden. En ik denk dat de rust ontzettend belangrijk is. In Hebreeën 3 en Hebreeën 4 staat ook, hè, dat we de rust van God mogen binnengaan. En laten we het even opzoeken. Hebreeën. Ik heb een totale andere prediking, maar dat maakt niet uit, hè. Je wisten jullie toch niet wat ik zou gaan preken, dus dat scheelt alweer. Hebreeën 4. Vanaf vers 10. Want wie zijn rust binnengegaan is, die heeft zelf ook van zijn werken gerust, zoals God van de zijne. Laten wij ons dan beijveren, dus we moeten ons best doen, om de rust binnen te gaan, opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zal komen. Want het woord van God is een levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en de gedachten van het hart. Als wij de rust van God binnengaan, als wij weten, Heere God, u die hemel en aarde gemaakt heeft, u die trouw houdt tot in alle eeuwigheid en die niet laat falen het werk van uw handen, u bent degene die de controle heeft, Heer. En ik kom eerst in uw rust en ik zie allereerst naar u op. Ik vrees u, ik heb ontzag voor wie u bent. Heer, hoe kan ik mijn kinderen beschermen in deze wereld? Toen ik midden in de nacht wakker lag, omdat een van onze kinderen nog niet thuis was, en die beloofd had dat hij om 2 uur thuis zou zijn, en het was inmiddels 3 uur, en het was 4 uur, het was 5 uur. En het was 7 uur. En natuurlijk, die mobiels die hebben ze altijd bij zich, maar op zo'n moment wordt het niet opgepakt. En ik moest morgen spreken. En hij was om 8 uur er nog niet, en hij was om 9 uur er nog niet, en we konden hem niet te pakken krijgen. Dan komt er onrust. Toch? Ik weet niet of je het herkent, als je zo iemand hebt gewacht en die komt er niet. En dus je kind, en het kind is al nog maar 17, 18 jaar. Ik bedoel, wat is dat? Zijn nog kleuters voor mijn gevoel. Maar het is natuurlijk niet zo, maar voor mijn gevoel. Denk je mama nog zo nodig, maar dat denken zij anders over. Maar, en toen moest ik 's morgens spreken. En ik wist niet waar onze zoon was. Maar ik ging 's morgens om 8 uur, ging ik de rust in. Ik zei, Heer, ik moet het overgeven aan u. Heer, al ligt hij ergens dood in de sloot, dan kan ik er toch nu niet bij. Ik kan hem niet beschermen, u weet waar hij is. Heer Jezus, ontferm u maar met uw engelen over u en ik ga het woord brengen. En Heer, ik vertrouw erop. Dat Heer, of hij, ja, echt, zo was het echt voor mij, of hij nu dood is of dat hij leeft. Heer, dat u bij mij bent, u bent mijn rust. U bent mijn rots. En hij kwam, naar de dienst kwam ik thuis en daar zat hij. En hij zei, sorry mam. Hij zei, ik ben bij vrienden geweest en ik ben op de bank in slaap gevallen. En ik ben pas tegen 1:50 wakker geworden. Sorry, sorry, sorry. Ja. Maar op zo'n moment valt de duivel je aan. Op zo'n moment, hè, midden in de nacht, valt de duivel je aan. Je ziet je zo nooit meer terug. En dit is er gebeurd en dat is er gebeurd. Oh joh, ik was bijzonder, de vijand heeft mij bijzonder aangevallen, ook in mijn tijd voordat ik echt ook Jezus en de Heilige Geest leerde kennen. Met zorgen, zorgen, zorgen. Als de ambulance ging, dan stond ik al stijf. Dacht ik, stel dat Henk nooit meer thuis komt. Stel dat de kinderen nooit meer thuis komen. En de onrust en de onrust. En weet je, dan kwam Henk 5 minuten later thuis. Maar ik had al, door ik die ambulance had gehoord en ik al 1/2 uur of 3 kwartier erover na had gedacht, waren mijn emoties al helemaal in de war. En dan kwam die thuis en zegt, waarom ben je toch laat thuis? En dan zeg ik, wat, doe normaal. Ik heb even nog met een collega gepraat. Wat is er toch aan de hand? Maar ik was zo ongerust, dat wist hij niet. Ik was zo ongerust. En ik merk, en ik hoop dat jullie dat al hebben ontdekt, en anders nog verder gaan ontdekken, dat als ik eerst bij God ben, als ik eerst zijn rust inga, als ik zeg, Heer Jezus, Heer, ik heb op zoveel omstandigheden helemaal geen controle. En vrouwen willen over het algemeen graag controle houden, over alles en iedereen. Daar kom ik veel bij vrouwen tegen. We zijn toch onder elkaar, mevrouw, we zijn een paar mannen, maar goed, nou ja, dat is dan. Maar dat is zo. Ik denk dat heel veel vrouwen, omdat ze het juist zo goed willen doen, omdat ze juist soms ook zo'n behoefte hebben om geliefd te zijn, maar ook juist behoefte hebben aan harmonie, want God heeft ons zo geschapen. We willen wel controle houden. En we hebben pas rust als we de controle hebben. Ik wou graag controle en autoriteit over de situatie. Maar in werkelijkheid is het zo dat als we God vertrouwen, dan hebben we rust in vrede. En we hebben dan misschien geen controle over de situatie, maar wel rust en vrede. En de duivel vat ons aan. Dat als wij uit de rust zijn, dan valt hij ons aan met zijn pijlen. Van dit kan er gebeuren, dat kan er gebeuren. Angst, angst, angst. En hij valt ons aan en zegt, dit heb je niet goed gedaan, dat heb je niet goed gedaan, dat kan de gevolgen zijn. En jij hebt vanmorgen je Bijbel niet gelezen, daarom komt het zo. Oh, de vijand valt ons aan op onze toestand. En daarom moeten we ons telkens terugtrekken in onze positie. Wat is onze positie? In Christus. Telkens moeten we ons terugtrekken in hem. En zeggen, Heer, u bent God en ik ben mens. En alleen u kunt het onmogelijke mogelijk maken. Heer Jezus, ik trek mij terug in u en in uw volbrachte werk. En dan komt het woord van God en dan snijdt dat van één. Dan denk ik, waar hebben we het eigenlijk over? Waar gaat het eigenlijk om? In 1 Petrus 5 staat, bied weerstand aan de duivel en hij zal van je vlieden. En niet alle omstandigheden die vervelend zijn, komen van de duivel. Alles wat komt in deze wereld op ons aan, dan zeggen van, Heer, neem die vervelende buurvrouw, laat die gaan verhuizen, Heer. Heer, laat die vervelende collega weggaan. Maar het gaat erom, hoe reageer jij? En als jij reageert vanuit de rust en de vrede van God, dan kan je eigenlijk geen omstandigheid en geen mens je meer onderuit trekken. Spreuken zegt, wie op de Heer vertrouwt is onaantastbaar. Wie op de Heer vertrouwt is door hem beschermd, zegt een andere vertaling. En ik ben echt nog aan het leren. Maar ik leer het steeds makkelijker. En weet je, hoe meer ik in de rust ben, hoe meer ik voor elkaar krijg. Ik zei al dat ik perfectionistisch was. Mijn moeder zei dan af en toe wel eens tegen mij, Erika, ga eens even rustig zitten. Schud je eens even door elkaar. Zo, even zo. En kijk opnieuw even naar die situatie. Soms zeg je dat tegen de mensen om je heen, als ze zich helemaal blind staren op iets, en oh, dit moet af, dan zeg je, hey, neem eens even afstand. En God zegt het elke dag tegen ons. Neem even afstand van de drukte van deze wereld. Neem even afstand van alle problemen en de chaos van deze wereld. En kom bij mij. En kijk nou eens naar die chaos in deze wereld, of in jouw leven, en kijk hoe ik daarin kan komen. We horen van alles op het nieuws. En ik zie dat ook sommige christenen zo bang zijn voor wat er allemaal gebeurt. En het is verschrikkelijk wat er gebeurt. Ja, begrijp me goed. Maar het geeft ons de mogelijkheid, als we vanuit de rust van God zijn, om te brengen op die plaatsen waar zoveel onrust en chaos is, de rust van God. Ik heb in de bejaardenverzorging gewerkt en ik werkte met bejaarden dan. En er was een vrouw die was zo onrustig, altijd in de nacht. En collega's hadden zoiets van, oh, moet die vrouw weer naar bed brengen. En altijd onrustig, in de nacht allemaal zo onrustig. Ik zei, laat mij maar gaan. Ik zei, Heer, ik ben met u verbonden. U bent de vredevorst. En als ik daar die kamer binnenkom, dan komt u binnen en u bent rust. En ik kwam binnen en het was opmerkelijk. Deze vrouw werd rustig. En ik ging haar rustig gewoon klaarmaken voor de nacht. En dan vroeg ik aan haar, mevrouw Oonk, mag ik u een goede nacht wensen? En zou u het fijn vinden dat ik nog met u zou bidden? En deze vrouw had afasie. He, dus ze kon niet zo goed spreken. En dan knikte ze en dan zei ze half wat, ja. Dat is in het dialect, zo, ja. Nou, en dan ging ik heel kort voor haar bidden. Dan legde ik mijn hand op haar hoofd. En het was opmerkelijk. Dat in die chaos er rust kwam. En de volgende dag in het rapport stond, mevrouw Oonk heeft heerlijk geslapen. Wij zijn geroepen, juist in deze wereld, in de chaos, om de rust te brengen. Maar dan moeten we zelf wel eerst in die rust komen. Weet je, de vijand zal ons proberen om in de onrust, ons in de onrust te trekken. Hoe doe je dat nou? Want ik ben altijd iemand van, hoe doe ik het nou dan? Toch? Ik had als kleinkind had ik al in de kerk, dan wou ik opstaan en wou ik schreeuwen naar de dominee. Het is waar wat u zegt, maar hoe doe ik het nou? He? Ik bedoel, het is allemaal makkelijk te zeggen, ja, ga er rust in. Maar ik wil jullie een paar tips geven. En ik hoop dat, doe ermee wat je ermee mee kan doen. Want het heeft mij wel geholpen. Breng allereerst je onrust bij hem. Dus stort je hart uit voor hem. De Bijbel spreekt er ook over. Stort je hart uit voor zijn aangezicht. Dat wat je zo onrustig maakt, noem dat eens. Ja, maar ik moet toch eerst, zegt mijn dominee, eerst moet ik dank zeggen en dan moet ik lof prijzen. En nee, want je hart zit nog eens nog helemaal niet klaar. Dus net als je kinderen die thuiskomen of... Hey, ik heb het veel over kinderen, dat is natuurlijk mijn gezinssituatie. Dan kwamen de kinderen tegen, mama, mama, blablabla. En dan liet ik ze eerst maar even uitrazen. En dan kon ik zeggen, hey joh, wil je dit nog even doen? Of je moet dat nog even doen, of we gaan nog weg. Maar zo wil God soms ook wij zijn zijn kinderen. Dus we mogen eerst even onze onrust en ons even als het ware uitrazen bij hem. Vindt hij geen enkel probleem. Als je dat gedaan hebt, proclameer dan het woord en proclameer ook wie hij is. Maar God, Heer, al ben ik zo onrustig, u bent altijd de rust zelf. U hebt nog nooit, in de Bijbel staat nergens dat God paniekerig is. God heeft nooit geen paniek. God is altijd vanuit de rust. Relax. Er staat zelfs dat geloven zich niet zullen haasten, dat God zich ook niet haast. Maar God weet, God is in control. Weet je wat het gewoon is in deze wereld? En je zit in een storm, of je komt eruit, of je gaat er weer in. Zo, dat is het. Ja, maar wie is er bij je in de storm? En als God daarbij is, joh, richt je erop. Richt je op de grootheid van God. Ik heb voor mijn huisje, waar ik ook schrijf en waar ik preken voorbereid, maar ook gewoon mijn tijd met God heb ik een mus staan, zo'n grote mus. En telkens als ik daar langskom, dan denk ik, Heer, u zegt in uw woord. Heer, dat als u de vogels te eten geeft, ik hoef me geen zorgen te maken. Weet je dat in de Bijbel staat dat al onze haren geteld zijn? In het Engels staat, all your hair is numbered. All your hair is numbered. Dus elk haar heeft een nummer. Nummer 1, nummer 2, nummer 3. Dus als ik er nu één uittrek. Ja, dat is haar nummer. Dus het is niet zomaar van, oh, 1000 nog wat. Nee, elk haar is genummerd. Dus als dat al is, wat maken wij toch eigenlijk druk? Soms moet je even naar die grootheid van God kijken. Wat ook heel vaak helpt is, denk terug aan de momenten waarin God in je onrust kwam. Omdat je ziel, je emoties altijd, emoties eigenlijk gewoon eenvoudig een reactie van je hersenen op bepaalde gebeurtenissen. En als je heel veel angstige dingen hebt meegemaakt en er komt er een angstig moment, dan reageer je weer vanuit je angst. Maar dan is het goed om dat te stoppen, die emotie te stoppen en te zeggen, Heer, toen en toen was u er ook. Toen en toen hebt u mij ook laten zien. Dus teruggaan naar de momenten waar God je rust heeft gegeven. Aanbidding. Onderwerp je aan hem. Aanbidding is een stuk onderwerp. Als we vandaag die liederen zingen, dan denk ik, wauw, ja, Heer, u bent groot. Heer, uw geest neemt mij boven de storm mee. En doe wat in de situatie is, wat mogelijk is. Als er dingen zijn, als jouw kamer of je keuken die niet opgeruimd is, jouw onrust brengt, ruim dat ding dan op. Ga het gewoon doen. Soms kan je beter je stille tijd even laten zitten, omdat je zo onrustig bent, dat je in de kamer zit, oh, dit moet nog, en dat moet nog, en dat moet nog. Dat je denkt, kan beter nu direct even doen. Kan ik daarna rustig de rust in. Want we worden aangeklaagd, worden aangeklaagd. En als je dat zelf niet kan, kan je ook mensen vragen. Er zijn vast en zeker ook wel zusters in de gemeente, of broeders in de gemeente, die het heerlijk vinden om te poetsen. Of die even voor jou de strijkgoed willen doen. Maar wij durven vaak niet zo goed te vragen. Maar je hebt vaak zelf Ja, maar je hebt echt heel vaak zelf de sleutel in handen. Bij mij wordt ook gevraagd, kan ik iets voor je doen, Erika? Je doet zoveel van die dingen. Kan ik iets doen? Nee, dat hoeft niet. En ik ben de laatste tijd zeg, oh, ja, als je wat voor me zou willen doen, zou je een keer de strijkgoed voor me willen doen? Dat vind ik echt helemaal niks om dat te vragen, maar het is wel van belang, want dat geeft mij wel ruimte. Ik merk dat God mij nu vraagt, als ik meer ga spreken, moet ik meer ook van hem horen. En dan moet ik die dingen doen, sommige mensen zeggen, ik ben geen spreker. Nou, dan zeg ik ben geen strijker. Wil jij dan, wil jij mijn strijkgoed doen? Als we dat gaan doen, hebben we allemaal iets meer rust. Maar goed, dat is even by the way. Jullie wonen te ver weg, hè? Ja, helaas. En stop met werken uit eigen kracht. Ga ook even vragen. God, vraagt u dit wel van me? Weet je, ik ben zo iemand die denkt, oh, enthousiast. Oh, leuk, gezellig, we kennen elkaar. Heb je zin om zondag bij ons te komen eten? Ja, zegt hij, ja, want het is wel leuk. Maar maak er dan geen drukte van. Nee, ik maak er echt geen drukte van. Ja? En dat is dan op zondag. En dan die zondag erna. Dan denk ik, ja, het is ook wel leuk. Ja, het is ook wel, ja, ik kan eenvoudig een broodje doen. Maar misschien is een barbecue er ook wel leuk bij. En dan denk ik, ah ja, dat is in de tuin. Ja, dan moet ik de tuin toch ook nog een beetje doen. Henk, zou jij de tuin willen doen? En dan komt zo'n onrust. En dan op zaterdag dan heb ik zoiets van, ja, waarom komt ze dan ook eten? Weet je, dat ligt aan mij. Want ik heb allerlei dingen naar mezelf toegetrokken, hè. Ik heb zelf die onrust gehad, want terwijl zij gewoon verwachten, we hebben gewoon een broodje kaas. Maar dan komt ze, dan heb ik er een slaatje bij en dan heb ik er de barbecue bij. En dan heb ik ook nog een leuk bloemstuk op de tafel gezet. En denk van, ah, we kunnen ook nog wel een spelletje doen. Ja, maar dat heeft God helemaal niet gevraagd. Dus soms moet je ook jezelf even nagaan van, heb ik mezelf in de nesten gewerkt of niet? En ik heb me heel wat in de nesten gewerkt. En dan zeg ik, waarom ben ik zo druk? Ja, herkenbaar is voor sommigen volgens mij wel. Goed. Maar die vijand die valt ons aan, hè, op die toestand. Maar Jezus zegt, op je plaats rust. De vijand wil niet dat wij die rust binnengaan. Want in de rust horen we wat God tegen ons zegt. Horen we dat God tegen ons zegt, je bent mijn geliefde dochter. Horen we dat God tegen ons zegt, joh, ga die afspraak eens afzeggen. En kom eens gewoon even lekker tot rust. Joh, je wil zo graag dat boek lezen, doe het. God is heel praktisch. God is echt zo praktisch. Maar we moeten wel van hem horen. Maar de vijand wil niet dat we van hem horen. En de vijand wil niet dat wij in de positie gaan staan. Zeggen, Heer, spreek. En Heer, dat we gaan ontdekken wie we zijn. Weet je, daar valt de vijand ons op aan. Op wat we doen en wat we niet doen. Of het goed doen of niet goed doen. Ik weet niet of dat bij jullie ook zo is, maar dan denk ik, ja, ik voel me zo vaak tekort schieten. En de vijand pakt me daarop aan. Erika, dit had je beter kunnen doen, dat had je beter kunnen doen. En je zegt het nu wel, maar je doet het ook niet. En je wordt aangevallen en je trekt je steeds meer en meer terug. En je gaat steeds minder in dat leger van God, in die autoriteit van Jezus staan. Maar wij moeten terugkeren in de positie die Jezus ons heeft gegeven. Die zegt, met mij zijn alle dingen mogelijk. In Christus zijn we in staat om ontzagwekkend grote dingen te doen. En daar valt de vijand ons op aan. En ik leg het vaak zo uit. Stel dat nu de deur open zou gaan. En iemand van ons ziet ook dat voor dit gebouw er een zwarte auto staat. En daar staat AA. En dat is niet anonieme alcoholisten of iets dergelijks. Maar het Koningshuis. En koning Willem-Alexander komt hier de zaal binnen lallen. Hey, je ziet de party, gezellig, hij heeft een fles whisky bij zich. En hij zwalkt hier naar binnen en hij groet ons allemaal, geeft u een dikke kus op uw wangen. Luister, hij is de koning, maar hij is zo dronken als een tor. Is hij nog de koning van Nederland? Ik zei koning de koning, maar de koning van Nederland. Is hij nog de koning van Nederland? Ook al is hij zo dronken als ik weet niet wat. Hij is nog steeds de koning. Het is nu niet meer zo, maar in de tijden. Hè, we hebben het ook gelezen in de tijd van Jezus. Herodes was de koning. En als Herodes iets zei, ook al met zijn dronken kop. Dat gebeurde dan wel. Dus als prins Willem-Alexander, nee koning Willem-Alexander, hier in Nederland wel die volmacht zou krijgen dat hij een verdrag zou tekenen, ja, een wet zou tekenen, dan is die rechtsgeldig. Ook al is die zo dronken als ik weet niet wat. Dus Ook al beantwoordt zijn toestand niet aan zijn positie, toch is zijn positie rechtsgeldig. Maar als hij hier statig binnenkomt en hij zijn toestand beantwoordt aan de positie, dan heeft hij veel meer autoriteit, toch? Zo is het ook met ons. Wij hebben met Christus een plek gekregen in de hemelse gewesten. Wij hebben daar een positie gekregen. Omdat wij zo geweldig zijn? Nee, omdat Jezus ons die positie heeft gegeven door het kruis van Golgotha. En dat hij zegt, in mij heb jij die positie. In mij mag jij de boze geesten uitdrijven. In mijn naam mag jij de zieken genezen. In mijn naam mag je de gaven van de geest uitdelen. Ja, maar Heer, ik heb dit verkeerd gedaan, ik heb dat verkeerd gedaan. Ja, zegt de Heer, daar gaan we ook mee aan de gang. Maar ga in die positie staan. En als de duivel je aanvalt en zegt, dit heb je niet goed gedaan, dat heb je niet goed gedaan. Kan je soms nog tegen hem zeggen, dat klopt. Heer, vergeef me, dat heb ik niet goed gedaan. En zo nou duivel wegwezen. Want wij hebben die positie. Maar als wij niet geloven dat we die positie hebben, hebben we die autoriteit ook niet. Maar telkens moeten we komen in dat besef van het woord, wat we net hebben gelezen in het Hebreeën. Dat God zegt, dit ben jij. Jij bent een dochter van mij. En ik heb al het mijne, is het jouwe, zegt hij. Vraag maar aan de Vader in mijn naam en ik zal het je geven. Dus dat is de positie die we hebben gekregen. Maar de vijand valt ons aan op de toestand. Omdat wij gaan twijfelen aan onze positie en geen autoriteit nemen. En Jezus zegt, op je plaats rust. Dat is je plaats. Je plaats is in mij. En niet in jouw harde werken. En niet in jouw goede bedoelingen. En niet in jouw christelijke keurslijf waar je in moet zijn, op je plaats rust. Je plaats is in mij. En daar vind je rust. Ook al zul je vervolgd worden. Ook al zul je door verschrikkelijke moeilijke tijden gaan. Maar dat je op je plaats rust. Toen mijn moeder gestorven was aan borstkanker, toen ze 61 was en ik in het ziekenhuis kwam, ik wist nog niet of ze overleden was of niet. Ze hadden gezegd, ik moest zo snel mogelijk naar het ziekenhuis komen. En ik kwam binnen en ik zag mijn vader en ik wist dat mijn moeder gestorven was. En het was de dag dat ze eigenlijk haar eerste chemokuur zou krijgen. Maar ze heeft haar eerste chemokuur niet gehad. God heeft haar voor de chemokuur thuis gehaald. Het was helemaal niet, eigenlijk helemaal niet voorzien eigenlijk dat dat zou gebeuren. Maar in één keer gingen de waarden naar onder en God heeft gewoon ja, thuis gehaald. Dat is een heel bijzonder verhaal. Dat laat ik nu even zitten. Maar ik zag dat. Dat mijn vader, in de ogen van mijn vader, mijn moeder is er niet meer. En ik zakte echt letterlijk door mijn knieën. En toen hoorde ik dat God zei, kom en aanbid mij. Kom en aanbid mij. Heer, ik wil naar mijn familie, ik wil mijn moeder zien. Want ik wist dat hij zei, kom en aanbid mij. En op dat moment ben ik gaan staan en ik heb tegen de verpleegkundige gezegd, is er een kamertje waar ik eventjes me terug kan trekken? Toen zei ze, dat is het daar. En ik ben daar naartoe gegaan en ik ben nog gaan zingen met tranen in mijn ogen. Zei ik, in de schaduw van de Allerhoogste, in uw nabijheid wil ik zijn. Ik begon te zingen en ik kwam in de rust. En toen ben ik naar mijn moeder gegaan. Jezus wist wat ik nodig had om eerst bij hem te komen. Om vervolgens die situatie van het overlijden van mijn moeder, en van het verdriet in mijn familie, van alles wat daar gebeurde, om daar ook binnen te stappen met een stuk rust. God zegt soms tegen ons in de moeilijkste omstandigheden, neem een weinig rust. Het kan zijn dat je een enorme, moeilijke boodschap krijgt van de arts. En de arts zegt, je moet zo snel mogelijk onder het mes. En misschien dat God zegt, neem een weinig rust. We moeten ons terugtrekken in die positie die God ons gegeven heeft. Om vanuit zijn troon te kijken naar de situaties. Vanuit zijn zienswijze dat te staan. Maar ook als net als in het leger op de plaats rust. En ik heb het nog even aan mijn man gevraagd. Ik zeg, hoe zat het ook alweer? Want ik heb natuurlijk zelf niet in het leger gezeten. Als je binnenkomt, salueer je eerst. De mannen zullen het waarschijnlijk wel weten. En daarmee erken je, u bent hoger, hè? Dus de korporaal of wat die, je bent hoger. Eigenlijk komen we ook zo bij God en zeggen, Heer, u bent een grote God. En hij zegt, op je plaats rust. En dan mag je even ontspannen. En in dat moment van ontspanning begint gewoon de conversatie. En komen ook de opdrachten. Om vervolgens weer te zeggen, tot uw orders, Heer, ik ga. Jezus wil dat wij voor de Vader komen, dat we voor hem komen. En weten dat we daar mogen komen in alle vrijmoedigheid. Dat we erkennen, Heer, u bent de meerdere, u bent de grote. U bent de almachtige, u bent de alomtegenwoordige, u bent de onomstotelijke. En hij zegt, op je plaats rust, Erika. Je bent mijn dochter. En dan gaat hij tot me spreken. En dan geeft hij me orders. En dan zegt hij, nu kan je weer gaan. Maar wel vanuit de rust. En daar moeten we soms echt gewoon voor vechten. Dan hebben we net gezegd, we moeten ons beijveren om die rust in te gaan. Ik zeg tegen mijn jongens, jullie hebben een betere moeder dan mij, als ze 's morgens gewoon even de tijd met God heeft. Want daar vind ik mijn rustpunt. 'S morgens ontvang ik vaak al instructies voor de dag. Soms ben ik in mijn tijd met God. En soms is het een uur, en soms is het 2 uur, en soms is het 5 minuten. Ja, maar ik mag ontvangen. En soms zegt God, voordat je naar je werk gaat, ga eerst boodschappen doen. En dat komt. Maar wees gehoorzaam. En dan doe ik dat. En dan blijkt dat later op de dag er allerlei dingen gebeuren waardoor ik nooit geen boodschappen had kunnen doen. God is heel praktisch hoor. Toen ik heel erg misselijk wakker werd en ik dacht, Heer, nu moet ik gewoon de gesprekken af gaan zeggen. Wist ik moet hem niet afzeggen. En ik was zo misselijk, was zo beroerd. Dus ik reed naar kantoor en ik kwam die kamer binnen. En ik had een gesprek met iemand. En ik dacht, oh, ik ga hier zo dadelijk overgeven, dit gaat niet goed. Maar ik zei, Heer, u hebt gezegd dat ik hier moest zijn, dus ik kijk nu niet naar de omstandigheid, dus ik ga het gewoon doen. En ik was 5 minuten à 10 minuten bezig met dat gesprek en in 1 keer voelde ik me weer kiplekker. We moeten soms ook God durven gehoorzamen als God die orders geeft, vanuit die rust. Maar ik heb het ook een keer gehad dat ik dacht, yes, vandaag, ik heb lekker heel veel te doen. Ik heb een aantal afspraken, yes, dan gaan we lekker tegenaan. Een lekkere, fitte dag, zo weet je. Dat God zei, zeg al je afspraken af. Het is niet slim, als je zoveel energie hebt. Maar ik heb het gedaan, ik heb kantoor gebeld. Zeg, wil jullie die afspraak afzetten, dan zal ik de andere 3 afspraken afzeggen. En ik zeg, misschien heel stom. Ik zeg, maar ik heb vanmorgen de indruk gekregen dat ik al mijn afspraken af moet zeggen. Oh, zei de eerste vrouw. Oh, dat komt me eigenlijk heel goed uit. Maar mijn moeder is ziek en ik dacht, hoe doe ik dat? De tweede zei van, oh, misschien wel gek, maar ze eigenlijk haast gebedsverhoring. Want ik ben eigenlijk zo moe van deze week. En de derde, ik weet niet meer wat die had. En ik heb een geweldige dag met de Heer gehad. Soms moeten wij ook gewoon zeggen, hey, tegen je vriendin, we hebben eigenlijk wel die afspraak gemaakt, maar ik heb op dit moment eigenlijk niet de rust. Durf dat gewoon. Maak een andere afspraak of maak geen afspraak meer. Kijk maar even. Nee, maar soms laten we alsjeblieft vanuit de rust van God gaan. Op je plaats rust. Wetende dat als jouw hart gericht is op God, je uiteindelijk de goede dingen zult gaan doen. Maar dan moet je wel van God horen. Daarom is de intimiteit zo goed. Want in de intimiteit hoor je wie je bent. En als je weet wie je bent in Christus, heb je ook autoriteit. Autoriteit over de duisternis. En zelfs autoriteit over de situaties. Situaties kun je niet veranderen, maar jezelf wel. Dat jij in de rust blijft. Neem er van mee wat je van mee wil nemen. Maar ik denk dat het de uitdaging is voor ons allemaal. Om in die rust te zijn. Om in die rust te blijven. Om elkaar ook die rust toe te wensen. En de Joodse traditie zeggen ze shalom. Als je het bent, je mag ook zeggen vrede. Hoe belangrijk is dat we dat doen. Dat we in Gods vrede zijn en vanuit Gods vrede zijn. Als Jezus dat al nodig had. En dat hij zei tegen zijn discipelen, neem een weinig rust. Dan zegt hij dat ook vanavond. En misschien moeten we dat ook gewoon maar even doen. Een weinig rust nemen. Dus ik wil je gewoon vragen. Je kan op je stoel blijven staan. Je kan ook zeggen, nou ik ga even lekker uit de rijen. Oh, ik bedoel stoel blijven zitten. En je pakt, misschien, ga gewoon eens even een plekje zoeken waar je gewoon even rustig kan worden. En ik wil vragen, hebben we nog een muzikant in ons midden of niet meer? Is de muzikant weg? Is de pianiste weg? Nou, dat geeft helemaal niks. We kunnen het ook zonder pianist. Jezus had ook geen... We kunnen ook een cd opzetten, dat kan. Maar een cd is altijd alweer zo hetzelfde. Het hoeft helemaal niet. Het is zo, dus zoek nou eens gewoon... We nemen gewoon eens even 10 minuutjes om de rust in te gaan. Je mag zitten, je mag liggen, je mag staan. Zeggen, hallo, kom een vrouwenavond, kom alleen maar om te horen. Nee, we gaan het woord van God horen, aannemen, maar ook toe-eigenen en ook toepassen. In de rust. Dus ik zou zeggen, zoek eens, als je wil blijven zitten is prima, maar soms is het fijn om even een andere plek op te zoeken. Of even, ja, misschien zeg je van ja, ik moet al die mensen niet zien, ik wil het gewoon naar de muur kijken. Ja, en dan nemen we gewoon een stukje rust. Maar er is iemand die gewoon kan spelen. Het zou fijn zijn als je niet een bestaand lied speelt, als dat kan. Het zou fijn zijn als je niet alleen maar een bestaand lied speelt, maar gewoon lekker improviseert. En sommigen vinden het fijn om even een bijbeltje te pakken erbij, en sommigen gewoon even de rust in. Laat gewoon even dat woord gewoon tot je doordringen. En het kan ook best zijn dat ik, soms heb ik dat wel eens, dat ik de neiging heb om met de muziek mee te zingen. Ja, en als dat gebeurt dan... zijn het vaak ook woorden van God voor ons. Dan hebben we gewoon tijd nemen. Dus je bent het helemaal niet gewend. Eens moet de eerste keer zijn. Relax. Heer Jezus, dank u wel dat u de bron van vrede bent. En de bron van vreugde bent. Dat u de vredevorst bent. En Heer Jezus, ik bid, Heer, op dit moment, Heer, dat... Heer, uw rust mag neerdalen over ons, onder ons, rondom ons. Help ons daarbij, Heer. Help ons om uw rust binnen te gaan. Heer Jezus, u zegt vanavond tegen ons vrouwen, tegen uw dochters, kom, neem een weinig rust. En hier zijn we, Heer.